Allemaal hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente de Oase. Ongeacht het weer, we zijn er en op lege stoelen zitten engelen. En u bent er in ieder geval. We gaan de paaskaas aansteken. En zoals Evelie zegt, als ik het lichtje zie branden, dan denk ik aan God. Want hij is het die aan het begin zei, er zij licht en er was licht. En die ook gezegd heeft dat er licht zou zijn in ons leven. En dat je licht is gekomen door Jezus, die is het licht van de wereld. En als we willen weten hoe en wat God is, dan kijken we naar Jezus. En dan zien we, zo is God. En dan kunnen we ook vertrouwen dat wat God begonnen is, hij zal voleinden. Ongeacht het feit dat er mensen zijn die nog steeds niet hem daarin erkennen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we danken u wel dat we hier mogen zijn. Dat we die mogelijkheid hebben in alle vrijheid, zonder angst voor politie of leger of wat iets meer, kunnen we bij elkaar komen. En we danken u ook dat we de gelegenheid daartoe hebben. Vervoer en andere middelen. En dan denken we ook aan degenen die hier nu niet zijn. Doordat de mogelijkheden toch ook ontbreken of dat het niet verantwoord zou zijn. Wees met hen en geef ook dat zij mogen weten dat u bij hen bent. Maar ook hier wilt u onze harten openen voor u, voor elkaar. Voor alles bidden we om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest, doe ons herleven en aanvaard ook onze lof, onze prijs, onze aanbidding en hoor ook onze gebeden. Amen.
Fijn dat jullie er zijn. Ja, we missen een paar mensen. Anneke die moest naar een verjaardag ver weg, dus die is er niet. En er zijn ook een paar mensen die gewoon vanwege het weer niet konden komen. Vanwege de sneeuw en de gladheid, zoals Hans. En Jaap, die heeft al van tevoren tegen mij gezegd, als het ooit glad is, dan kom ik niet. Nou, allemaal heel begrijpelijk. En dan ben je met een kleine groep, maar je weet, de Heer is hier. En hij wil toch iets tegen ons zeggen. We hebben een hele goede week van gebed gehad. Ik ben heel blij. Zelf kon ik ook 2 avonden niet gaan. Dat is helemaal tegen mijn gewoonte in, want ik wil altijd alle avonden er zijn. Maar door de sneeuw bij ons huis en de gladheid kon ik ook de deur niet uit. Maar John heeft op de fiets alles getrotseerd. En die is toch overal naartoe gegaan. Dus dat is fijn. En iedere keer waren we toch met een aardige groep uit verschillende kerken om met elkaar te bidden. En welke kerk was er het meest vertegenwoordigd? De Oase. Ja. Daar was ik heel blij om, want jarenlang mocht ik dat werk coördineren. Nu heb ik het overgedragen aan het predikanten-echtpaar van de Oosterkerk. En ja, ik dacht, ik hoop wel dat onze mensen blijven komen. Dat ze vroeger niet alleen maar voor Connie kwamen, dat wil ik niet. En kijk eens aan, iedere avond waren er een heel aantal mensen uit de Oase. Geweldig! Het ging in de week van gebed over recht doen, recht zoeken, recht doen. En het ging veel over mensen die onderdrukt worden, verdrukt worden. En daar hebben we ook met elkaar voor gebeden. Dat er recht mag komen daar waar onrecht is. En zo kwam ik ook bij het onderwerp van deze morgen. Ik bad, Heer, waar zal ik over spreken? En ik moest denken aan lijden om Christus wil. Maar eigenlijk hoort daar nog een tweede titel bij. Ik zal hem later in de PowerPoint erbij zetten. En dat is lijden als christen. Lijden als christen. Ik kwam bij dit Bijbelgedeelte doordat ik voor de huiskring een kleine studie maakte over 1 Petrus 4. We zijn daar niet erg uitgebreid op ingegaan, hè Inge. Inge was op de huiskring. En er was geen tijd genoeg om het helemaal uit te diepen. Maar het sprak mij aan, omdat in die tekst van 1 Petrus 4... er ook een hele bijzondere verwijzing was naar de Heilige Geest. En ik heb voor het werken aan het dagboekje van de Armkleger des Heils... heb ik een aantal teksten opgekregen vorig jaar al. Een beetje onbekendere teksten die over de Heilige Geest gingen. En ik heb daar ook al 2 keer over gesproken. Het maakt me erg blij om te zien dat de Heilige Geest meer is dan alleen uitstorting op Pinksteren of profetie. Allemaal goede dingen. Maar dat de Geest van God eigenlijk vanaf het begin van de schepping tot aan het einde toe werkzaam is in deze wereld. En zo was er ook een tekst in 1 Petrus 4, waar de Heilige Geest heel nadrukkelijk genoemd werd. En zoals het gaat met mij en waarschijnlijk ook met jullie, zal ik dat heus wel eens eerder gelezen hebben, maar hij was me nooit zo opgevallen. Maar nu zag ik ineens, hey, daar is de Heilige Geest ook. En later komen we dan nog bij hoofdstuk 5, maar ik ga eerst even zeggen, een paar dingen zeggen over die eerste brief van Petrus. Aan wie is die brief geschreven? Aan christenen uit de heidenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynia. Klein-Azië is dat. Waar vandaan is de brief geschreven, weten we niet precies. Klein-Azië ook, waarschijnlijk. Door wie? Door Petrus. Eerste Petrusbrief. Met wiens hulp? De hulp van Silvanus. Of zoals hij in Handelingen genoemd wordt, Silas. Wanneer is de brief geschreven? In ongeveer het laatste deel van de eerste eeuw na Christus. Dat is een oude brief. En God in zijn liefde heeft ervoor gezorgd dat die brief samen met andere brieven bewaard is gebleven. Zodat wij er vandaag ook nog wat aan hebben. De brief is geschreven ter bemoediging. Dan weet je een beetje het kader van waaruit we spreken. Ik kan 5 vers 12 nog even voor jullie lezen. Dan zien we dat dat daar ook staat. In Petrus 5, vers 12. Met de hulp van Silvanus, zegt Petrus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is dat u staande houdt. Dus het gaat om staande te blijven. Het gaat om volharding. Wat komt dat toch vaak terug in het Nieuwe Testament? Evangeliën, de brieven die geschreven zijn, steeds weer wordt gezegd ter bemoediging, ter aanvuring. Een paar weken geleden lazen we Hebreeën 12. Om stand te houden, daar gaat het om. Niet om tot geloof te komen en het dan weer te laten wegwaaien, of het te laten wegpikken, zoals in de gelijkenis van het zaad, maar om het vast te houden en om te blijven staan. En zo is ook deze brief, die eerste Petrusbrief, geschreven op dat wij staande zouden blijven. Ik lees het gedeelte waar ik even de nadruk op wil leggen, uit het vierde hoofdstuk, 1 Petrus 4, vers 12 tot 16. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Dat is aan het eind van de tijd. Ik zal straks iets over deze verzen zeggen. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Ik lees het nog een keer. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag uw lot tot Gods eer. Krachtige woorden die mij, zoals ik al zei, opnieuw aanspraken. Terwijl ik het misschien vroeger wel heel vaak gelezen heb, maar het was goed om daar ineens zo bij bepaald te worden, dat als je gehoond wordt om Christus naam, dat dat betekent dat de geest van God op je rust. Nooit zo bij nagedacht. Maar nadenkend over het lijden kwam ik toch bij verschillende soorten lijden. Hier wordt gesproken over de vuurproef. Verdrukking, vervolging, smaad vanwege het volgen van Christus. Wij hebben daar hier in Europa, wij nu, nog niet heel veel mee te maken gehad. Misschien hebt u wel eens geleden ergens, omdat u christen bent, omdat u ervoor uitgekomen bent, dat kan. Maar dat wat we lezen in bijvoorbeeld Open Doors, en verschillende van jullie zijn daarmee bezig, en kunnen mij ook wel de voorbeelden geven. Ik geef vanmorgen geen voorbeelden, omdat ik denk dat we bijna allemaal de informatie van Open Doors lezen, waarin we lezen wat er in andere landen gebeurt, waar mensen uitkomen voor hun christen zijn. En soms kunnen ze er niet eens voor uitkomen en moeten ze het in het verborgene doen, samenkomen, zingen. Misschien kan dat niet eens, want dat wordt gehoord. En dat soort lijden om Christus wil, omdat je de naam van Christus draagt en belijdt en naar de kerk gaat en allemaal dingen doet waaraan mensen kunnen zien, hé, dat is een christen, dat kan heel veel boosheid opwekken. Maar ik wil vanmorgen toch dat lijden ook een beetje breder trekken, anders dan denkt u, mooi Connie, lijden in de wereld om de naam van Christus. Maar ik heb daar toch niet zoveel mee te maken. Ja, ik bid wel voor Open Doors, maar verder kom ik het eigenlijk niet tegen. En ik heb erover nagedacht en over gebeden. Ik mag dit lijden uit de Petrusbrief toch ook breder trekken en andere vormen van lijden benoemen. En ik mag weten dat ook daar de beloften van Christus en van de Heilige Geest zijn voor hen die lijden. En nu zou ik heel veel dingen kunnen opnoemen, u ook. Ik zou de kring rond kunnen gaan, waar denkt u aan bij lijden? Ziekte waar we allemaal mee te maken hebben, zwakheid in het lichaam, mensen die ons ontvallen, tegenslag. Vanmorgen hoorde ik een interview met een man die zijn schoonouders en zijn kinderen verloren heeft aan de MH17-ramp. Ja, dat kan ook, hè? Dat geliefde je ontvallen door een verschrikkelijke ramp. Kan ik er ook nog bij zetten, door rampen. Dat is ook een enorm lijden. Deze man zei ook, ik ben voor mijn leven getekend. En toch heb ik besloten om door te gaan. Zo heb ik vele mensen ontmoet die veel hebben moeten verliezen. En toch zijn doorgegaan. Wat denkt u dan van God? Ik begrijp het niet. Maar ik blijf wel doorgaan op de weg met God. En daarom zei ik al, ik moet eigenlijk een tweede zin bij die titel zetten. Lijden om Christus wil, ja, maar ook lijden als christen. Als christen overkomt ons ook lijden, net als de mensen in de wereld. We zijn ook niet anders en beter, maar we maken allemaal dingen mee. En toch is God daarbij en helpt ons dat dragen of verdragen of helpt ons er doorheen. Ik heb hier nog opgeschreven lijden door zonde. En dat is ook een enkele keer zo. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Je moet niet als iemand lijdt daar zeggen, ja, dat komt doordat... Ik heb daar hele nare voorbeelden van gezien, hoe het mensen kapot heeft gemaakt. Dat iemand anders weet waarom jij lijdt. Maar een enkele keer komt het wel voor dat God door middel van lijden mensen tot zichzelf wil trekken. En ik moest denken aan het voorbeeld waar we het ook van de week over hadden in de week van gebed. De Joden, toen ze naar Babel waren gevoerd. En daar moesten zingen en doen alsof ze vrolijk waren, terwijl ze Jeruzalem misten, terwijl ze de tempel misten. Maar God had die straf, soort of straf voor hen bedacht, 70 jaar lang. En daarna mochten ze terugkeren. Dit was duidelijk een voorbeeld uit de Bijbel waar mensen een soort straf, een maatregel van God kregen, omdat ze afgeweken waren van zijn weg. En dat hebben de Joden toen gedaan. Dat hebben de Joden later gedaan. Dat hebben wij gedaan. Een mens is van nature geneigd om af te wijken. En niet het spoor te gaan dat gewezen is. Als we denken aan lijden, dan denken wij vaak aan lichamelijk lijden. En dat is ook terecht, want dat is wat overal om ons heen is. Of geestelijk lijden, psychisch. En we weten daar allemaal wel van mee te praten. Uit eigen ervaring of door mensen om ons heen. Maar het is goed om ons even te realiseren daar in Klein-Azië. Aan wie Petrus die brief schreef. Was er voor de mensen nog een aspect bij lijden. En dat is dat als je moet lijden, dan sta je toch wel een beetje lager op de ranglijst. Dan moet je je eigenlijk schamen. Eerst dacht ik, ja, dat staat een beetje ver van me af. Hoewel ik wel mensen ken die... uit andere culturen komen en die niet willen praten over hun ziekte of hun zwakheid, omdat ze zich schamen. En achter schaamte zit vaak dat gevoel, ik zal wel iets verkeerds gedaan hebben. Ik zal het wel verdiend hebben. Dat is niet zo, maar zo voelen zij zich. En daarom praten ze liever niet over lijden, om je voor te schamen. Maar toen ik van de week naar het nieuws zat te kijken en ik hoorde opnieuw over grensoverschrijdend gedrag, over verkrachtingen en al dat soort zaken, dan zie je heel vaak in de interviews en ook de reporters die het vertellen zeggen, mensen willen er niet over praten, jonge meiden willen er niet over praten uit schaamte. Omdat ze zich schamen voor dat wat gebeurd is. Schamen, zei iemand, je hoeft je toch niet te schamen, je kan er toch niks aan doen. Nee, je kan er niks aan doen, maar mensen ervaren het zo. Het is mijn eigen schuld, ik heb het uitgelokt of er zal wel iets mis met mij zijn. Dus ik dacht, schaamte is toch ook in onze cultuur. Niet zo veelvuldig en misschien niet altijd op de voorgrond. Maar als mensen lijden, als ze iets verschrikkelijks meemaken. Sommigen willen er heel graag over praten en anderen zeggen, nee, ik wil er niet over praten. Ik schaam mij. En wat nou zo mooi is in dit Bijbelgedeelte, is dat Petrus dat begrip van schaamte eigenlijk omkeert. Lijden is niet iets om je voor te schamen, maar door het lijden ben je op een bijzondere manier verbonden met Christus. Ja, Christus heeft geleden en als wij lijden om zijn naams wil of om andere redenen terwijl je christen bent, dan ben je verbonden met Christus. Ja, ik vond het wel heel mooi en ik denk soms dat bijvoorbeeld in de katholieke kerk is daar meer aandacht voor, dat het lijden van de mens ook verbonden is met het lijden van Christus. Wij praten graag over de overwinning en de oplossing en de genezing. En daar hou ik ook van. Maar we weten ook dat de werkelijkheid vaak nog vol is met vragen, met moeilijke situaties. En om je dan te realiseren, ik lijd, in welke vorm dan ook. Maar dat verbindt mij met Christus, die ook geleden heeft. Ja, het ging voor mij opnieuw leven. Ik had wel eens gehoord dat in sommige kerken daar wat meer nadruk op was. Maar ik dacht, wat is dat een mooie gedachte. Zolang als je lijdt, of dat nou is om Christus wil, of vanwege andere redenen, in het lijden ben je verbonden met Christus, die zelf ook geleden heeft. Petrus zegt ook in zijn brief, in hoofdstuk 2, vers 21, dat het lijden van Christus heilzaam was. En ik wil graag deze verse voor u lezen. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden omwille van u. En heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar hem die uw ziel behoedt. Het lijden van Christus heeft heel veel zegen voortgebracht. Daarom noem ik het heilzaam. Zonden zijn vergeven. Ziekten kunnen genezen worden. Niet alle ziekten worden hier op aarde genezen. En het gaat hier in deze genezing ook vooral om de genezing van de hele schepping. Alles wat kapot is gegaan, zal uiteindelijk door Christus heerschappij hersteld worden. En als ik dan als christen lijd, ja, ik kan al dat herstel niet bewerkstelligen. Maar dan zegt Petrus, als je lijdt, dan eer je God. Door het lijden van de christenen eren zij God. En dan wordt lijden een zaak van blijdschap en geluk. Nou, ik vind het nogal wat. Dat lijden een zaak wordt van blijdschap en geluk. Lijkt me moeilijk. Want als je lijdt, dan wil je huilen, dan wil je klagen, dan wil je roepen. Nee, lijden kan worden als je het in verbinding stelt met Christus en zijn lijden. Dan kan het ook voor jou, voor ons, een zaak van blijdschap en geluk worden. Daarmee bedoel ik niet dat alle mensen die lijden allemaal maar in de hoogte moeten springen en zeggen ik ben zo gelukkig, ik ben zo gelukkig. Nee, maar er is wel een ondertoon van dit lijden is zwaar, is moeilijk, maar het verbindt mij met Christus. En uiteindelijk komt er iets moois uit. En mijn houding van binnen verandert. Ja, dat heb ik soms nodig, want ik zit soms ook vast in gedachten. Maar als Christus het licht laat schijnen over mijn leven, dan mag ik zien dat alle dingen die pijnlijk en moeilijk zijn, als ik die in zijn licht breng en ik me met hem verbind, hij die tegenslag en smaad en hoon verdragen heeft, dan weet ik dat zoals de dood van Christus uiteindelijk iets goeds heeft voortgebracht, ook mijn blijdschap en geluk zullen komen. Deels hier op aarde, deels in het leven hierna. Maar lijden is heel zwaar, heel moeilijk, maar het is nooit het eindpunt. Er is helemaal aan het einde of soms al halverwege blijdschap en geluk, omdat het je verbindt met Christus. En dan lees ik nog een keer de tekst waarvan ik in het begin zei, dat is een beetje de kern. Lijden om Christus wil toont aan dat de geest van God in al zijn luister op u rust. En ik zou daarbij nu willen zeggen, lijden als christen, wat je ook meemaakt, toont aan dat de geest van God in al zijn luister op je rust. Oeh, heftige woorden. Maar ook wel woorden waar je aan optrekt. Als je denkt, waarom moet ik dit lijden doorstaan? Stopt het dan nooit? De geest van God rust op jou. Zijn luister. In al zijn luister. Oh, als ik iemand zie lijden of als ik zelf lijd, dan loop ik misschien gebogen of met een somber gezicht. Maar op het moment dat ik in staat ben om te zien, het verbindt mij met Christus, is zijn geest daar in al zijn luister. Prachtig. U moet de hele Petrusbrief nog maar eens lezen. Geschreven aan de mensen toen en met zoveel kracht en waarheid voor ons nu. En dit is niet een tekst om naar een ander te gaan met je vinger omhoog en te zeggen, ja, laat nou maar eens zien dat de geest van God op jou rust. Je lijdt toch immers? Nee. Dit zijn teksten voor onszelf. Lijden om Christus wil, lijden als christen, toont aan dat de geest van God in al zijn luister, heerlijkheid, uitstraling op u, op mij rust. Als we eerlijk zijn, is het niet altijd zo. Ik vind het een hele mooie tekst, maar ik weet ook dat ik soms als ik lijd, dat ik huil. Of dat ik klaag. Maar als ik ga zien dat Christus eigenlijk al die dingen zelf heeft meegemaakt in zijn lichaam, maar ook in zijn verworpen worden door de mensen, in de weg die hij ging toen hij hier op aarde was, als ik me daarmee kan verbinden, dan word ik opgetild. En dan ga ik er anders uitzien. Dan gaan we niet alles ontkennen. Nee hoor, ik lijd niet. Nee hoor, ik heb het niet moeilijk. Dat is niet zo. Maar we kunnen toch een kracht en een liefde en een warmte uitstralen, omdat de geest van God in al zijn luister op u rust. Nou, ik vind het een makkelijk woord, maar ik vind het een heel moeilijk woord. Want ik denk, Heer, waar ben ik? kunnen mensen aan mij zien, juist als ik lijd, dat de geest van God in al zijn luister op mij rust. Voor mij is het meer een gebed wat Petrus mij aanreikt, waar ik voor mag bidden. Heer, laat die luister, die uitstraling van uw geest op mij zijn en naar anderen toe uitstralen. Omkering. Ik vind het zo mooi. Mensen zeggen ik schaam me. Maar Petrus zegt nee, voor lijden hoef je je nooit te schamen. Want daarin ben je verbonden met Christus. En zoals zijn lijden heilzaam was voor de mensheid, zo zal jouw lijden ook iets bewerkstelligen, al weet je het nu nog niet. Je eert in ieder geval God als je, terwijl je christen bent, terwijl je lijdt, toch op het rechte pad kunt blijven. En we kennen allemaal gelukkig voorbeelden van mensen die lijden en toch de weg tot het einde zijn gegaan. We kennen ook wel mensen die zijn afgehaakt. Ja, maar zoals ik u vorige week vertelde, soms komt iemand ook weer terug. Ik heb toch geen andere toevlucht dan Christus. Ook al begrijp ik dat stuk lijden in mijn leven niet. Ik eindig met het einde van de Petrusbrief, waar het ook weer gaat over luister. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, hetzelfde lijden moeten doorstaan. Hier komt de belofte. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, daar krijgen we deel aan. Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Hem komt de macht toe tot in eeuwigheid. Een bemoediging aan het eind van Petrusbrief. Hij heeft je geroepen. En je krijgt deel aan de eeuwige luister. En daar mag soms al iets zichtbaar van zijn in deze tijd, terwijl je lijdt. Hij maakt je sterk en krachtig, zodat je staande zult blijven. Daar komt het weer op neer. Kan ik staande blijven, ondanks wat er gebeurt, ondanks tegenslag, ondanks teleurstelling, kan ik staande blijven? Ga ik niet wankelen? Dat is de genade van God, maar je eigen wil voegt zich daarbij, Heer. Ik begrijp er niets van. Menselijke wijze gesproken zou ik helemaal kapot moeten zijn, maar ik klamp mij vast aan u. Ik wil blijven staan. Help me maar, Heer. En help me om niet te wankelen. De mensen aan wie Petrus schreef waren ook heel divers. En sommigen die moesten al meemaken iets van verdrukking en onderdrukking. Anderen waren zelf niet meer zo standvastig in het geloof. En weer anderen ging het eigenlijk nog best heel erg goed. Maar voor al die mensen geldt, hij zal je sterk en krachtig maken. Zeker juist als je het nodig hebt, als je zwak bent. Zodat je staande kunt blijven. Dat bid ik voor mezelf en voor jullie allemaal. Amen. Ik wil graag eerst bidden. Bidden dat de Heer ons helpt om iets van dit woord te pakken. En op het moment dat lijden ons treft, het ons toe te eigenen. En dan mogen wij in de wereld staan, ondanks wat er gebeurt in de wereld, in ons leven. Totdat we zijn in zijn luister en heerlijkheid, stralend als de zon. En nu zal het nog een beetje, ja, soms schemerig zijn. Soms breekt die zon ook door in je hart, ondanks lijden. zodat de mensen gegrepen mogen worden. Wat heb jij? Je moet zoveel lijden meemaken. En ik denk ook aan onze broeders en zusters in de verdrukking. Wat maken ze mee? Wat een afschuwelijke dingen. En als ik lees over hun moed en volharding, dan denk ik, ja, daar wil ik naar kijken. Het is mogelijk om, ondanks wat er is, ondanks alle problemen in ons en in ons gezin en om ons heen, dat we bij hem blijven. Standvastig, staande. Daar wil ik graag voor bidden. Heer, we danken u dat wat Petrus zei zoveel jaar geleden tegen de gelovigen van toen, die ook met van alles en nog wat te maken hadden, dat dat ook vandaag tot ons komt. Help ons om standvastig te zijn, om te blijven staan, om te leren dat wanneer het lijden ons treft, om het niet te omhelzen, maar om het te aanvaarden en te geloven dat juist dan, in onze verbondenheid met Christus, de luister van de Heilige Geest uit ons en van ons af zal stralen. Laat het zo zijn voor een ieder die hier is. U kent allemaal onze noden, ons verdriet. En u wilt niets liever dan dat we met z'n allen de eindstreep halen. Dat willen we graag. Met uw hulp. Amen. Amen. En ik geef u nu graag de zegen van de Heer mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.